Betalen per studiepunt. Het is een kleine gedachte, maar is het een haalbaar plan? De volgende gast werpt een blik in de toekomst. Professional meets student in gesprek met Henk Hagort. Henk, welkom. Leuk dat je er bent. Ik reed laatst over het Mediapark, want daar moest ik zijn. En daar kwam ik langs het Henk Hagorthof.
Ja.
Is dat toeval of niet?
Nee, dat is geen toeval. Ik heb jarenlang bij de publieke omroep gewerkt. En daarvan 8 jaar als bestuursvoorzitter van de NPO.
Nou, dat is dan een mooie, grappige stap naar het onderwijs dan.
Ja, je kunt maar een beperkt aantal jaren voorzitter van de NPO zijn. Dat is bij wet geregeld. Dus maximaal 2 termijnen. En ik ben ooit in het hoger onderwijs begonnen. Als docent bij een lerarenopleiding. En toen ik dacht, ja, wat ga ik hierna doen? Toen wilde ik heel graag naar het hoger onderwijs.
Dus de NPO was eigenlijk een uitstapje? Je was al docent.
Nou, wel een heel vroeg uitstapje, hoor. Want ik ben begonnen als docent geschiedenis. Maar er was eind jaren 80, begin jaren 90 niet heel veel werk. En ik eindigde op een deeltijdopleiding. Dus dan had ik maar 2 dagen werk. En toen ben ik overgestapt naar de publieke omroep. Om research te doen voor documentaires. Dus ik heb er uiteindelijk wel ruim 20 jaar gewerkt.
Maar goed, nu ben je weer terug bij waar je hart ligt, denk
ja.
ik.
Ja, zeker. Ja,
en hier gaan we het de komende 20 minuten uitgebreid over hebben. Over jou en over jouw onderwijsideeën. Maar dat doen we niet alleen. Ik heb namelijk Jasmijn Verhulst naast me. Kritische student en tafeldame. Jasmijn, hallo.
Hi, hallo.
Jij volgt ook een mediastudie, een journalistiek. Heb jij ooit een onderwijsleven geambieerd?
Nou, ik heb er wel heel kort over getwijfeld, maar met de kennis van mijn eigen middelbare school heb ik dat toch achterwege gelaten. Wie weet ooit, met iets meer levenservaring, dat je dan toch die kant op gaat, maar toch.
Is levenservaring belangrijk als je in het onderwijs?
Nou, er zijn ook heel veel jonge mensen die kiezen om leraar te worden en de lerarenopleiding doen of de PABO. En dat gaat prima. Ik denk dat in elke beroep geldt dat je, naarmate je meer ervaring krijgt, je sommige dingen makkelijker gaat vinden. Maar je hebt ook het risico dat je wat meer uit de tijd raakt. Dus dat, elk voordeel heeft zijn nadeel en andersom.
Nee, precies. Henk, het hoger onderwijs wil flexibiliseren en personaliseren. Waar begin je? Hoe doe je dat?
Ja, het wil personaliseren en daarom moet je flexibiliseren. Want flexibiliseren op zich is niet een hele prettige doelstelling. Hè, waarom zou je dat doen? Maar dat doe je om beter te kunnen aansluiten bij wat een individuele student nodig heeft aan leerroute, aan tempo. Dat kun je op allerlei manieren bedenken. En wij zijn in het hoger onderwijs gewend om hele gestandardiseerde programma's aan te bieden. Dat houdt een keer op in deze tijd. Ik bedoel, als ik vanavond een pakje bij bol.com bestel, dan heb ik dat de volgende ochtend. Als ik vandaag besluit om van studie te switchen, moet ik 9 maanden wachten voordat ik een nieuwe kan beginnen. Dus dat is niet erg van deze tijd.
Nee, en als ik het goed begrijp, wil jij juist hierin een verandering maken?
Nou, ik denk niet ik alleen. Heel veel mensen willen dat. Hè. Er gebeurt heel veel in het PO, dus het basisonderwijs, in het VO, voortgezet onderwijs en in het hoger onderwijs. En ik heb ook wel het gevoel dat we op een soort kantelmoment zitten, dat het misschien serieuzer gaat. Maar ik zie ook wel dat het heel moeilijk is, omdat we zijn zo gewend om lineair vanuit structuur en vanuit aanbod te denken, dat je zeker grote onderwijsinstellingen of instituten niet heel makkelijk omkrijgt.
Ja, dat zijn hele logge organisaties.
Ja. Ja, hele geïnspireerde docenten, maar logge organisaties, dat klopt.
Ja. En waar begin je dan? Wat is de eerste stap die je moet zetten?
Nou ja, waar ik probeer naar te zoeken is zeg maar kleine interventies met grote gevolgen. Dus kun je iets verzinnen wat op zich heel overzichtelijk en klein is, waarvan je weet, ja, als ik dat serieus oppak, dan moet eigenlijk alles veranderen. En één voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dat je studenten toestaat om in hun eigen tempo te studeren. En daar zijn hele goede redenen voor soms. Dus ik weet niet wat Jasmijn om haar heen ziet, maar ik zie bij ons in de hogeschool allemaal studenten die goede reden hebben om niet nominaal is normaal te doen. Alleen wij vinden dat heel moeilijk om dat aan te bieden. Er zitten allerlei regels in de weg. Dus bijvoorbeeld wat wij bij onze hogeschool, Windesheim in Zwolle doen, betalen per studiepunt, is een hele kleine gedachte die heel logisch klinkt. Maar als je hem serieus zou willen invoeren, moet het hele systeem om.
Ja. Leg uit, betalen per studiepunt. Hoe werkt het?
Nou, nu betaal je 2000 euro collegegeld. hè, afgerond. En dan mag je 60 punten studeren. Je mag eigenlijk ook wel meer doen, maar in principe word je geacht aan 60 punten te studeren. Heb je goede reden om in zo'n jaar maar 30 punten te doen of te halen, dan betaal je nog steeds €2000. Hè, dus je moet, er is niet iets kleiners te koop, om het maar zo te zeggen. Wat wij nu doen is studenten vooraf, hè, dus niet achteraf, dus niet zeggen, oh, ik had vorig jaar maar 30 punten, dus mag ik de helft van mijn collegegeld terug. Maar vooraf een afspraak te maken en te zeggen, nou, wat was je van plan dit jaar te doen? Hoeveel studiepunten zijn dat? En dan hebben wij gewoon een tarief per studiepunt van geloof ik nu €39. En als je zegt, ik doe 30 punten, dan betaal je dus niet €2000 collegegeld, maar iets meer dan de helft. Want er zit een kleine toeslag op voor alle ingewikkeldheden die ermee komen kijken. Dat moet ook van OCW in deze fase in het experiment. Maar zeg maar, dan betaal je de helft. En wij zien dat er best veel belangstelling voor is. Het is een experiment, hè, zei ik. Want het ministerie moet wel een aantal dingen regelen voor dit experiment. Want normaal gesproken zou je alleen maar je rechten bij Duo hebben om te lenen. Of bijvoorbeeld een OV-kaart te hebben als je het volledige collegegeld hebt betaald. Ja. Dus de wetgever heeft voor dit experiment en studenten die in dit experiment meedoen, even die regeling buiten werking gesteld. Ook al betaal je dan maar de helft of drie kwart of een kwart, dan hou je toch recht op de voorzieningen bij Duo. Dus dat is eigenlijk de kern van het experiment vanuit de overheid gezien. En wij hebben met onze medezeggenschap afgesproken dat we met een groeiend aantal studenten dat gaan beginnen. Dus vorig jaar was het nog een klein groepje van ongeveer 60 studenten. Afgelopen september zijn er 250 gestart en volgend jaar starten er weer 500 nieuwe. En dan gaan we het langzaam uitbreiden.
Ja. Nou ja, ik moet zeggen dat ik dit eigenlijk ook wel zie zitten voor mijn eigen opleiding. Als ik terugkijk in ieder geval naar hoe ik... Ik studeer nu 6 jaar aan een vierjarige hbo-opleiding. Ik ben ontzettend uitgelopen. En dat eigenlijk ook kwam doordat ik soms een tentamen niet had gehaald. En dat pas weer in de periode of twee daarna werd aangeboden. En ik dus 2 periodes niks kon doen, maar wel moest doorbetalen.
Ja.
Dus in ieder geval, ik weet niet of dat soort situaties ook zouden gelden.
Ja, je betaalt in feite voor het onderwijsaanbod een toets en een herkansing. Dat is eigenlijk het bundeltje waar je voor betaalt. Dus als je een vak van 6 punten gaat doen, dan betaal je 6 keer €39. En heb je het recht om dat onderwijs te volgen, een tentamen te doen en een herkansing. En jij raakt natuurlijk aan nog iets anders. Hè? Dus flexibel toetsen en flexibele toetsmomenten. Dat zou ook heel vanzelfsprekend zijn dat natuurlijk meer kan. En dat moet ook eigenlijk wel kunnen tegenwoordig met digitale toetsen. Maar goed.
Dus je betaalt per studiepunt. En maar het liefst zie jij ook nog dat studiepunt ook nog eens op hun eigen manier, op de eigen momenten van de student worden gehaald.
Ja, dat kunnen wij nu ook nog niet allemaal aanbieden. Er zijn wel andere trajecten waar we mee bezig zijn om dat ook in te studeren als hogeschool. Maar in feite, dit experiment gaat echt over je betaalt per studiepunt. We spreken dat vooraf af. We kijken wanneer die vakken worden aangeboden. En dat geeft jou de mogelijkheid om je studeren te combineren met iets anders. Hè. Dus wij zien nu bij de 300 studenten die wij nu in dat experiment hebben meedoen, nou, dat bijvoorbeeld een groot deel daarvan mantelzorger is. Of een groot deel werken en studie wil combineren. Of een eigen bedrijf hebben. Hè. Bij ons op de hogeschool heeft 5% van de studenten heeft ook een eigen bedrijfje.
Als we over studenten hebben we het dan over 18-jarigen of hebben we het over deeltijd?
Nee, het moeten voltijd studenten zijn.
Okay.
En tot nu toe konden eerstejaars niet meedoen. En dat had alles te maken met heel veel instellingen werken met een bindend studieadvies. Dus nu geldt dat je eerst je bindend studieadvies gehaald moet hebben en dan kun je vanaf het tweede jaar meedoen. Ik zou er wel een voorstander van zijn. En die ruimte komt er ook om het experiment ook met eerstejaars te mogen doen. Want de redenen die we net bespraken beginnen niet pas in je tweede jaar. Maar tot nu toe geldt dus vanaf het tweede jaar. En wij doen het in Zwolle eigenlijk zonder dat er een opgave van reden hoeft te zijn. Dus wij vragen gewoon wie wil het. We hebben dan steeds ongeveer dubbele aanmeldingen, dan loten we. En de reden is, daar sturen wij verder niet op. Alleen wij vragen wel aan studenten in enquêtes als ze dat willen van, wat was nou de achtergrond om er gewoon van te leren? En dan zien we dus bijvoorbeeld, wat ik zei, bijvoorbeeld ook studenten met een functiebeperking. Die natuurlijk nu ook wel voorzieningen kunnen krijgen binnen een school of universiteit. Maar het maakt toch psychologisch heel veel uit of je hebt afgesproken, ik ga 40 punten doen en ik heb gewoon gehaald wat ik moet halen. Of dat je constant het gevoel hebt dat je een uitzondering bent en dat je niet gehaald hebt wat eigenlijk de verwachting was. Dat is een heel andere beleving. Maar er zitten ook topsporters bij. Er zijn ook zwangere studenten die bijvoorbeeld zeggen, nou, ik wil niet stoppen met mijn studie, maar even in een heel ander tempo door. Ja. En dan wil ik ook niet zoveel hoeven betalen.
Maar nu, dan komt er ook wel meer uitloop, denk ik, of niet?
Ja, maar ik vind dat we af moeten van het idee dat nominaal normaal is. Dus voor mij is dit interessant, omdat ik vind dat we eigenlijk moeten leren om ons geld uit te geven als hogeschool, de studenten betalen en we krijgen van de overheid, maar dat wij het geld gaan uitgeven in het tempo dat de student kiest. In plaats van dat we zeggen, ja, we hebben voor jou 5 jaar geld gekregen, dus we jagen het er maar in 5 jaar doorheen. Dat noemen ze dus ook wel eens het rendementsdenken. Ja. En waarom zou je dat nou doen? Als er hele goede redenen zijn, waar wij ook helemaal als instelling niet over gaan, om gewoon in een iets ander tempo te studeren.
En mag je dan ook studiepunten bij andere opleidingen shoppen?
Nou ja, dat zijn natuurlijk, het is niet voor niks een experiment. Want we lopen ook tegen allemaal vragen aan waar we niet gelijk een antwoord op hebben. Bijvoorbeeld als ik een vrijstelling voor iets heb gekregen, moet ik dan toch ervoor betalen? Nou, je zou denken van niet. Nou, misschien niet. Wij hebben dan een hogeschool keuzemodules. Die kun je bij een andere instelling doen, zoals jij zegt. Ja, nu staat in het reglement van die hogeschool keuzemodules, dus die je over een andere instelling mag doen, staat je moet het volledige collegegeld hebben betaald. Dus nu kan dat niet, omdat dat is een landelijk afgesproken reglement. Dus je ziet, hè, bij ons kan ook wat bijvoorbeeld, bij ons in de hogeschool lopen we er tegenaan dat heel onze financiële administratie is ingericht op een soort automatische incasso van het volledige collegegeld. Dus we moeten dat allemaal anders gaan inrichten. De studentbegeleiding moet heel anders. Want studentbegeleiding was eigenlijk altijd gericht op hoe gaat het met je en haal je de punten. Zit je nog een beetje op schema? En nu moet
top
je mee.
Volgende, ja.
Ja, en nu moet je opeens meedenken met wat wil je? Hoe gaan we die route voor jou uitzetten? Je moet als studentbegeleider overzicht hebben over het hele curriculum. En niet alleen over dat ene vak waar je zelf over gaat. Dus dat bedoel ik met het is een klein iets op het eerste oog, maar het verandert eigenlijk het hele systeem. En niet in de minste plaats, het leidt tot minder inkomsten voor een hogeschool in het jaar waar je het over hebt. Dus er doen ook maar heel weinig hogescholen en universiteiten mee met dit experiment. 2 hogescholen, Utrecht en Windesheim in Zwolle. En 2 universiteiten, omdat heel veel bestuurders denken, ja, lekker puur, maar dan ben ik gewoon een stuk van het geld kwijt. Dus ik heb liever gewoon dat hele geld.
Denkt u dat dit in de toekomst misschien wel meer gaat worden? Als het slaagt, in ieder geval het experiment?
Ja, ik denk dat het zo vanzelfsprekend is dat het een keer moet gebeuren. Dat je niet kunt blijven uitleggen in de tijd waarin wij leven. Jij zei ik ga 6 jaar over mijn studie doen. Dat je dan 6 keer 2000 euro hebt betaald. Iedereen die het opnieuw zou ontwerpen, die zou volgens mij denken, nou, je studie is 240 punten, die heb jij over 6 jaar verspreid, dan wil ik ook dat geld over 6 jaar verspreiden. Je studie is nu nodeloos duurder geworden, omdat je een goede reden had om er langer over te doen. En die redenen vind ik, nogmaals, dat moet iedereen zelf weten. Maar in feite betaal je dus meer. Mm-hmm. En dat moeten mensen ook dan lenen.
Ja. Maar betekent dit dan ook dat je eigenlijk maar 1 keer dan lessen krijgt waarvoor je betaalt?
Nou, dat is ook weer dat zou ook weer een interessante vraag zijn vanuit toegankelijkheid. Hè. Dus willen we dan toe naar een systeem waarbij je zegt, je krijgt eigenlijk maar 1 keer het recht om. Hè, dus dan zou je studie duurder kunnen worden als je heel veel herkansingen nodig hebt. Dat zou dan een prikkel kunnen zijn om gemotiveerd te studeren. Ik vind dat we daarover moeten hebben, wat we daarin dan. Dat soort vragen komen dan wel op je af. Maar het lijkt mij fair dat je zegt, in feite koop je het recht, of heb je het recht om dan het vak te volgen, een tentamen te doen en een herkansing. En als dat niet genoeg is, ja, dan moet je het nog een keer doen. En dan betaal je opnieuw. Dat klopt.
Misschien is dat ook inderdaad, dat zit ik even hard op te denken hoor, een stimulans voor studenten. Want elke keer voelen zij weer die 40 euro uit hun zak
Vliegen. En dat vind ik opvallend. Wij hebben nu een jaar gedaan. Hè? dat je, wij hebben de indruk, want we doen ook onderzoek. We hebben de indruk dat studenten die afspraak aan de voorkant maken ook echt gemotiveerd zijn om die vakken te doen die ze hebben afgesproken. En dat ze dus niet nominaal lopen op het oude systeem van 60 punten per jaar, maar wel nominaal op hun afspraak. En dat ze ook een gevoel hebben, ja, ik heb er toch ook voor betaald. Gek genoeg hebben ze minder betaald, maar ze hebben het gevoel, ik heb er echt voor betaald. Ja.
Maar het zijn positieve reacties die je krijgt.
Ja, en een ander iets wat we zien is dat we hebben ook een enquête gedaan onder de groep die uitgeloot is. En 18% van die studenten zijn gestopt met hun studie. Dus die hadden wel doorgewild als ze deze mogelijkheden hadden gehad. Nou, ik noem maar dat voorbeeld van net, als je zwanger bent of als je voor je zieke moeder wilt zorgen. En die hebben nu ervoor gekozen om te stoppen. En dan is altijd maar de vraag of ze weer terugkomen. Dus vanuit toegankelijkheid van het hoger onderwijs vind ik het ook belangrijk dat dit zou kunnen.
Is het niet een beetje lullig dat er nu wordt geloot? Want misschien wordt er wel iemand ingeloot die gewoon denkt van, oh, lekker, kan ik wat meer avondjes in de kroeg spenderen. Ja. En iemand anders die zwanger is, wordt uitgeloot.
Ja, dat is zo. Dat is zo. Maar wij vinden het ook heel lastig om zelf een uitspraak te doen over de redenen van studenten. Dus als jij, iedereen zou dan natuurlijk uit bewogenheid met mensen die een functiebeperking hebben of mantelzorger zijn, die wel toelaten. Maar hoe moet je dan vervolgens een onderscheid maken tussen iemand die zegt, ik ben een eigen startende ondernemer, of iemand die zegt, ik hou zo van skiën dat ik in de winter 3 maanden skiles in Oostenrijk ga geven. Ja, ik wil niet in een situatie komen dat je als bestuur over allemaal dat soort redenen een uitspraak moet doen. Dus het is soms... dit is niet omdat... Kijk, als het ooit voor iedereen zou kunnen gelden, hoef je niet meer te loten. Maar het is nu omdat we in een experiment zitten en we mogen maar een beperkt aantal plekken. Dan is dit toch het meest eerlijk.
Wat staat er aan het einde van de rit dan wel op je diploma? Is er een diploma?
Ja, want je doet gewoon, je werkt gewoon toe naar hetzelfde diploma. Hè, maar in een iets ander tempo.
Ja, ik kan me zo voorstellen als je dan per studiepunt betaalt, als je een studiepunt in een vak bij Windesheim, een studiepunt in het vak bij Utrecht, in Groningen, en dat je zo eigenlijk je eigen, niet meer echt een diploma, eenzelfde diploma krijgt voor een vak, maar eigenlijk je eigen professionaliteit wordt.
Ja, dus maar goed, dan heb je het over de... Kijk, dit is maar een klein stukje uit het thema personaliseren van onderwijs. He, dus je kunt het nog over veel meer hebben. Jij doet een studie en ik weet niet hoeveel ruimte jij hebt om je eigen curriculum samen te stellen. Nou.
Ja, best wel veel ruimte eigenlijk. In ieder geval, je kan je vakken kiezen en welk moment. En er zit natuurlijk wel een aantal regels aan. Bijvoorbeeld in blok A en in blok C wordt dan hetzelfde vak gegeven en in blok B niet. Maar eigenlijk kun je alles zelf bepalen.
Maar mag je ook vakken uit andere opleidingen kiezen?
Als minor. Maar dat is dan een half jaar wat je dan daaraan doet. Ja.
Ja.
Dus of zelfs als extra vak kan het volgens mij ook. Maar dat weet ik niet zeker.
Maar je zou dus niet in wat jij beschrijft in blok A naar Windesheim kunnen gaan. Want daar hebben ze toevallig die speciale cameraless. Of die speciale of een betere researchvak. En dan weer in blok B naar Utrecht journalistiek. Omdat ze daar betere radiolessen geven. Ik zeg maar wat.
Mm-hmm. Ja, volgens mij kan dat op dit moment nog niet. Maar dat weet ik niet zeker.
Maar heel beperkt. Dat zijn die hogeschoolkeuzemodule. Die kun je uitwisselen, maar dat moet je dan in je vrije ruimte doen, die je net omschreef. Maar kijk, als je ziet hoe snel de samenleving verandert, is natuurlijk de vraag of we er met 30 punten vrije ruimte komen. Wij doen nu bijvoorbeeld een experiment waarbij we studenten uit het social work, dus die worden voor hulpverlener opgeleid, en rechten samenbrengen. Omdat in de beroepspraktijk rond bijvoorbeeld schuldhulpverlening of echtscheidingen zijn vaak problemen die en een juridische component hebben en een hulpverleningscomponent. En dan is het eigenlijk heel erg logisch dat je uit beide curricula vakken combineert. Of leert samenwerken in projecten vanuit die twee opleidingen. Als je ICT'er bent, maar je vindt het ook zorg leuk en je wil later in een ziekenhuis werken, dan zou je toch meer dan 30 punten moeten kunnen doen van en verpleegkunde of zorg en HBO-ICT. Dus die... Als je denkt vanuit maatschappelijke vraagstukken, de energietransitie, we hebben niet een opleiding energietransitie. Maar je hebt wel overal de vakken zitten die daarvoor zouden kunnen, die daaraan bijdragen. Dus dat we ook flexibeler kunnen worden in het arrangeren van studies, die voorzien in een maatschappelijke behoefte of passen bij een talent. Daar zouden we ook nog flexibeler in kunnen worden.
Ja, als ik dit zo hoor, dan denk ik van, waarom heeft niemand dit ooit eerder bedacht?
Nou ja, het zal ook best bedacht zijn, alleen het is heel moeilijk om het te organiseren. En we zitten vast in allemaal regels en structuren, in financieringsstructuren, in hoe de wet geregeld is. Dus daarom zei ik al, flexibel worden is heel erg ingewikkeld. Maar weet je, als wij het niet gaan doen als instellingen, dan gaat iemand dat straks in een garagebox bedenken. En die zijn dan over 10 jaar de grootste digitale universiteit en hogeschool van Nederland. Ja. Omdat ze het wel kunnen.
Ja. Dus is dit de toekomst over 10 jaar? Hoe ziet het onderwijs er dan uit?
Nou ja, ik denk veel meer studentgedreven. Dus nu is het opleidingsgedreven en het wordt volgens mij studentgedreven. Ik denk dat het nog steeds voor studenten, maar goed, dat moet jij ook kunnen, nog wel belangrijk is dat je niet alles online gaat doen en in je eentje, maar dat je samen gaat leren. Dat je projecten kunt doen die voor je uitgezocht zijn en die leuk zijn. Maar dat we die vaste structuur van, nou kom maar binnen, dit is de route, dit is het tempo en het ligt al helemaal voor je klaar. Met 30 punten vrije ruimte van de 240, dat is volgens mij over 5 jaar of over 10 jaar echt helemaal anders.
We gaan het zien. Henk Hagort, dankjewel.